Toen we vorige zomer hier vandaan wegreden op weg naar het zuidoosten, was ons land, zoals u vast nog wel weet, in een diepe economische crisis ondergedompeld. Nee, het ging niet goed met ons. Laat staan met de sufferds die het nog niet begrepen hadden. En uit het buitenland, vluchteling, zigeuner of fortunist, voor een betere toekomst hierheen gekomen waren. Maar nu, met verkiezingen in het verschiet, ligt voorspoed, voor wie zich goed gedraagt, weer just around the corner. Economie. Eerst het vreten, dan de moraal. Of hoe zat het ook alweer? Wij rijden via Duitsland en Oostenrijk en komen dus eerst in Slovenië. Deze pocket state van katholieke smokkelaars en stropers, van voerlieden en boeren. Het draait als een tierenlier. Ik zie slechts nieuwe auto's op de weg en val behoorlijk op in mijn bus. En bij Ljubljana zie ik outlet stores en shoppingmalls groter dan een dorp in Friesland. Een gemiddeld maandloon waar een Portugees een puntje aan kan zuigen, gesubsidieerde kunsten en geen bevelhebbers op de lijst van het strafhof in Den Haag. En dan, Kroatië, buitengrens van Europa. Of Kroatië, binnengrens van de rest van de wereld. Uw ervaren Oost-Europa-specialist laat zich eerst langs Tito's snelweg van broederschap en eenheid voor minstens 15 euro afzetten door een pompbediende. Hoeveel Kroatische kuna's dat is? Ja, dat wist ik dus ook even niet. In de buitenwijk van Zagreb verschilt het overdekte winkelcentrum eigenlijk nauwelijks met die van ons of met die van Slovenië. Alleen naast de bekende witte bordjes met een rode rand en het symbool voor verboden te roken, verboden voor rolschaatsers, geen ijsjes of patatnuttigen, staat hier zo'nzelfde bordje met een zwart pistooltje. Kroaat, laat uw wapen netjes thuis als u shoppen gaat. Op de volle terrassen, brede mannen en dunne vrouwen, hip en stylish. Ik val weer aardig op. De wijk zelf is totaal verpauperd. Kroatië heeft nog een paar kopstukken uit het leger uit te leveren aan het tribunaal in Den Haag. 150 kilometer verder. Servië en Montenegro. Het is echt één land. Het gaat hier echt wel beter hoor. De tankstations van de gebroeders Mandic en Djokic staan niet meer zo spookachtig misplaatst en verlaten in het landschap als vroeger. Was het niet Mandic of Djokic die ooit nog terecht had moeten staan voor het verkopen van een partij methylalcohol, waarvan was gedronken bij een begrafenis waarbij zeker nog de helft van de familieleden van de overledene ter plekke stierven? Welkom in het Wilde Oosten. Mijn bus valt hier niet erg meer op. Novi Sad, parel aan de Donau. Van alle in de oorlog gebombardeerde bruggen zijn er nog maar twee weer in gebruik. Eentje in het centrum en deze, waar wij overheen gaan. De transit, de ring van Novi Sad, voert ons de spoorbrug over. Op de momenten dat er geen treinen rijden, gaan om de beurt van links of rechts kleine kolonnes, auto's en vrachtwagens over de brug. Behoedzaam en vergeefs de kuilen en het spoor mijdend. Al covert MTV live vanuit Novi Sad een van de grootste muziek- en dancefestivals in Europa, het is hier nog steeds een puinhoop.
Ja, het valt mij ook.
Dit voormalig Joegoslavië heeft onder andere Karadzic en Mladic nog uit te leveren. Maar weinig mensen lijken zich bezig te houden met wat hier, ook in hun naam, in de afgelopen oorlog gebeurd is. Veel mensen zijn wel boos dat geld uit het Westen uitblijft. En dan, een soort van thuis. Zrenjanin. Alexandra's vader en moeder hebben eindelijk een eigen badkamer. Er staan vier vette kalkoenen in de tuin en mijn mini-disc recorder, waarmee ik dit opneem, wordt wat meewarig als ancient technology wat gedaan. En Aatsa is voor het eerst in 14 of 15 jaar met vrouw en zoons van 14 en 15 jaar 10 dagen naar het buitenland geweest. Zelfs Jada werkt, al is het bij de vuilnisbelt. En Zoran grapt dat behalve hij niemand meer uit de vuilcontainers hoeft te leven. Op de zigeuners na natuurlijk. Eens even kijken. We gaan op visite bij Milan Gotsa. Aan het eind van zijn engineer. Aan het eind van Moesbjerg. Met voor elk huis een hek en achter elk hek een hond. Aan het eind van een van de allerlaatste straten, pal naast de volgelopen zandafgraving, kraakten Milan en Watsa jaren geleden een lenen schuurtje. Gestampte mol, een kleedje op de vloer, één paar echte ramen en voor de rest horregaas, een gordijn als deur en prachtig direct aan het water gelegen met ruimte voor een eigen aanlegstijger. Als we Milan en Watsa zien, worden we altijd met liefde en omarmingen overladen. Milan, 60, muzikant op bruiloft en begrafenissen. Gotsa, minstens twee keer zo jong. En moeder van een aantal kinderen die hier rondlopen. Een paar, misschien ook wel haar zussen. Een paar keffertjes en Milans oude moeder completeren de familie. Het spijt Milan dat we onze komst niet aangekondigd hebben. Want nu heeft hij geen geld kunnen regelen om een fles bier te kopen. Wij vinden het niet erg. Het is fijn om ze weer te zien. We sturen wat kinderen uit om bier en Milan vertelt over het enorme feestmaal dat hij aanrichtte en de vele gasten die hij uitgenodigd had toen vorig jaar in Nederland onze zoon jarig was. En wij betuigen van onze kant diepe spijt dat we op die dag de telefoon, om welke reden dan ook, niet hadden kunnen opnemen toen hij die dag een aantal keren gebeld had. Zo putten wij ons over en weer uit in verhalen. Milan koopt voor mij de volgende keer als ik kom een ketting van 10 kilo goud. En Wilma wordt nu al rijkelijk bespoten met luchtjes uit grote spuitbussen. Dat veel van de verhalen van beide kanten op zijn minst overtrokken en die van Milan waarschijnlijk soms ter plekke verzonnen zijn, doet niets af aan de waarde ervan. Het toont alleen maar aan met hoeveel liefde hij voor ons de moeite neemt om het allemaal te verzinnen. En Gotsa gaat zonder aarzelingen naadloos mee in de verhalen. Ze haalt een gouden jurk van de leme muur. Voor Wilma. En Milan herinnert zich nog het exorbitante bedrag dat hij daar toen met liefde voor heeft neergeteld. En Gotsa knipoogt en zegt dat ze hem toch niet meer aan wil. Ondertussen laten alle kinderen ons de beurt onze Roemeense wolf uit en wordt ons mensenkind met zoetigheid overvoerd. Wij hebben voor hun een rode radio-cd-speler van de Mediamarkt meegenomen en voor de kinderen wegwerpcamera's. Ze hebben geen stroom, dat wisten we wel, maar dit is handel. En zo betuig je elkaar wederzijds respect. Als ik moet plassen, meld ik dat discreet aan Milan. Ik zeg het in het Roma. Te kluwaf avrial. Ik moet even bij de kippen kijken. Hij brengt me naar de achterkant van het kleine schuurtje waar ze wonen. En dat doet nu dienst als stal. Het gaat goed hier. Het bewijs staat geduldig naast het huisje. Er is een veulen aangeschaft. Dat eens per week gebaat wordt in de afgraving. Ai, Romale Chevale. Het paard voor de wagen, zigeuner. Binnen pis ik dampend op het stro. Ik voel me thuis. Er komt ook nog een heleboel familie op bezoek en ik hoor hoe Gotsa iedereen uitnodigt om buiten te komen zitten. Plotseling herinnert ze zich dat ze afgelopen winter alle stoelen heeft moeten verkopen. Ze schatert. Later, weer op weg naar huis, horen we in Slovenië hoe een groot aantal zigeunerfamilies een nieuw ingesteld national park heeft uitgekozen om elkaar te ontmoeten. Bij hun vertrek hun residu achterlatend. Oud ijzer, lompen, oude rommel en afgesmolten koperdraad. Midden in een natuurreservaat. Argeloos onschuldig, of zich van de domme houdend, trekken de laatste jagers en verzamelaars van ons schone Europa verder. Omdat bergen elkaar niet, maar mensen elkaar wel ontmoeten. En de Sloveense voorpagina's schreeuwen schande. Radiocommentaren putten zich uit in verontwaardiging. Hier en daar ruikt het naar ouderwets fascisme. Oh ja! Smeden de zigeuners niet de spijkers waarmee Christus aan het kruis genageld werd? Ja, van oud ijzer zeker. Ik hou wel van dit volk. Zij hoefden nog nooit iemand uit te leveren. Aan welk strafhof, waar dan ook.